Nee. Goedemorgen. Fijn dat we ook vanmorgen samen ons mogen laten versterken en vermoeden en bemoedigen vanuit het woord van God. We willen dat vanmorgen doen naar aanleiding van een gedeelte uit het evangelie van Johannes. En wel hoofdstuk 13, vers 21 tot en met 30. Johannes 13. Vers 21 tot en met 30. En daar lezen wij: toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En hij getuigde en zei: voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. De discipelen dan keken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei. En een van zijn discipelen, die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem: Heere, wie is het? Jezus antwoordde: die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei: koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht. Tot zover. Ja, zo aan het begin van het nieuwe jaar hebben we zojuist kennis genomen van een bijzonder tafereel uit het evangelie van Johannes. Het is het moment dat de Heer Jezus weet en beseft dat die laatste noodzakelijke, maar o zo zware etappe eraan staat te komen. En wetend en ook daarmee beseffend dat eigenlijk op het moment dat de verrader, Judas, zich aandient, tegelijkertijd beseft de Heere dat op dat moment ook de gebeurtenissen elkaar sneller zullen gaan opvolgen, wat uiteindelijk zal uitmonden in het moment dat hij zichzelf ten schuldoffer zou brengen en de dood aan het kruis zou sterven. Nou, voor wat betreft het Johannes-evangelie in het algemeen weten we natuurlijk allemaal dat dit evangelie nogal afwijkt van de andere drie evangelieën, die van Marcus, Lucas en Matthäus. Ondanks het universele karakter, wat het Johannes-evangelie ook echt in zich heeft, moeten we toch vaststellen dat dit evangelie vooral gericht is aan de Israëlieten. En de Heer Jezus die kwam, zo leert ons Johannes 1 vers 11, tot het zijne. We lezen in Johannes 1 vers 11 dat hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En ja, in strikte zin genomen waren de zijnen eigenlijk de broeders naar het vlees van de Heere Jezus. Het waren hen met wie de Heere God nog steeds in een verbond stond. En dat was het huis van Juda. De twee stammen, het tweestammenrijk Juda en Benjamin. En alles wat wij Johannes en in het Johannes-evangelie tegenkomen. Er wordt vaak gesproken over de redding der wereld. Die dingen die worden wel genoemd, maar uiteindelijk weten we ook dat al deze dingen pas plaats kunnen vinden wanneer in de toekomst er een gelovig overblijfsel uit de grote verdrukking zal komen, die hun Messias zullen herkennen en ook erkennen en die ook een kanaal van zegen, priesterlijk geslacht, een priesterlijk volk gaan vormen ten opzichte van de andere volkeren. En dat is eigenlijk waar het Johannes-evangelie om draait. Ook mooi is natuurlijk de betekenis van de naam Johannes in dit verband. De Heere zal genadig zijn. En zo zal het in de toekomst ook gaan. Ook voor het volk van Israël. De Heere zal er zijn op het moment dat dat volk met zijn rug tegen de muur zal staan. Dus dat Johannes-evangelie, dat is terecht een bijzonder boek. Een boek ook wat vele geheimen in zich herbergt. Maar het is 100% duidelijk dat Johannes absoluut deze woorden niet richt aan u en mij als het lichaam van Christus. Daarvoor is de voorwaardelijkheid, de voorwaarden waar steeds de geadresseerden van Johannes aan moeten voldoen, ook te groot. En wanneer je eenmaal hebt geproefd en hebt kennis genomen van de rijkdom van genade, het geheimenis van zijn wil en de onvoorwaardelijkheid daarvan, dan ga je deze dingen ook heel scherp zien. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het Johannes-evangelie een brede kring van mensen en ook gelovigen aanspreekt. En dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk. Want aan de houding en de staat waarin Israël zich op dat moment bevindt, en wat ook heel mooi tot uiting komt steeds in die 8 tekenen, zien we ook duidelijk dat dit natuurlijk, dat hier de zonde van Israël, het niet erkennen, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Israël wijst hun Messias, wijst zijn Messias af. En daar ligt natuurlijk ten diepste de zonde aan ten grondslag. Iets wat niet alleen voor Israël geldt, maar voor de hele mensheid, voor ieder mens. Wat ook opvalt in dit evangelie, is dat we eigenlijk nergens echt de naam van de schrijver, namelijk Johannes, terugzien. Johannes die beschrijft eigenlijk de dingen die hij ziet en de gebeurtenissen waar hij bij is, op een haast klinische manier, op een haast afstandelijke manier. In ieder geval op een manier waarbij hij zichzelf steeds volledig op de achtergrond plaatst, zodat degene over wie hij vertelt, namelijk de Heer Jezus, volledig op de voorgrond komt. Ja, en dan even terugkomend op dat gedeelte wat we zojuist gelezen hebben in Johannes 13, dan zien we dat we daar geconfronteerd worden met het aanliggen van de discipelen met de Heer Jezus bij die bijzondere maaltijd. Eigenlijk aan de vooravond van zijn overlevering en het daaropvolgend lijden en sterven van de Heer. Dit aanliggen, dat is voor ons allemaal hier in het Westen wat vreemd. Maar in Israël was het oorspronkelijk de gewoonte om met elkaar te zitten aan de maaltijd. Maar later kwam het dus in de mode. En zeker in de tijd waarin deze gebeurtenissen zich afspeelden, dat men bij elkaar aanlag. En dat aanliggen, dat deed men over het algemeen op rustbedden. En op die rustbedden was vaak plaats voor 3 personen. En men leunde daarbij dus normaliter op de linker elleboog. met de voeten naar achteren gestrekt, terwijl men met de rechterhand at. En ja, ik stel me daar ook zo bij voor dat daar meerdere driepersoons rustbedden stonden, waar elk drie man op lagen. En vanuit de context hier is het wel duidelijk dat de Heer Jezus dus eigenlijk aanlag met aan de ene kant Johannes en aan de andere kant lag waarschijnlijk Judas. Ik kom daar zo op terug. He, maar op dat moment nuttigen ze dus samen de maaltijd. En de Heer Jezus die wist wat voor zware beproeving er aan zat te komen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook hij wist ook dat die gebeurtenissen die zouden volgen, dat die zo verwarrend en ontregelend zouden zijn, dat ze ook voor de discipelen een enorme impact zouden hebben. En de Heer Jezus die probeert ze daar eigenlijk zoveel mogelijk ook op voor te bereiden. En dat doet de Heer in de eerste plaats door aan te geven dat een van hen hem zal verraden. Johannes 13, vers 21. En dan zien we dat toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En dus ook de Heer Jezus, hoewel hij wist dat deze dingen moesten gebeuren, dat ook Judas, ook dat hadden de profeten voorzegd, dat dat zou gebeuren. Hoewel de Heer Jezus dat wist, was zijn geest in beroering, lezen we. Hij was diep geraakt en hij was zelf ook van binnen, dat deed iets met hem. Dat was een groot verdriet, maar hij wist dat deze dingen moesten gebeuren. En ja, dan geeft hij eigenlijk het stuk brood, dat doopt hij in. En dat geeft hij aan degene die hem gaat verraden, namelijk Judas Iscariot. En want we lezen dan in vers 27, dat met het nemen van dat stuk brood, de Satan ook in Judas voer. En dat de Heer Jezus dan tegen hem zegt, wat je wilt doen, doe het snel. En ja, blijkbaar is het dus zo dat ook Judas dicht bij de Heer aanlag. Want de Heer kon hem, dat is vanuit de context toch wel vrij duidelijk. De Heer kon hem vrij makkelijk dat stuk brood geven. En ja, vaak dan raadpleeg ik ook nog eventjes de Companion Bijbel van onze geliefde broeder Bullinger. En die zegt ook in een voetnoot dat Johannes aan de bevoorrechte rechterhand lag en dat Judas aan de linkerzijde aanlag. We weten niet of het 100% waar is, maar het zou heel goed kunnen. Johannes was de discipel die Jezus lief had, lezen we ook. Die twee die hadden een bijzondere band. Ik kom daar zo ook op terug. En Johannes lag aan de rechterzijde van de Heer. En de rechterzijde, dat weten we ook wellicht vanuit Gods woord, dat spreekt altijd over gunst en zegen. We vinden het heel veel terug in de psalmen. Bijvoorbeeld in psalm 118, vers 15, waar we lezen over de rechterhand des Heren die krachtige daden doet. Over de rechterhand van de Heer die verhoogt. Psalm 121 die spreekt over de Heere als de schaduw aan uw rechterhand. Jesaja die profeteert aan Israël en die spreekt van het feit dat de Heere hen ondersteunt met zijn heilrijke rechterhand. Dus de rechterhand, de rechterkant van de Heer is altijd de kant van de zegen, van het heil. Maar goed, als je aan die andere kant komt te staan, of in het geval van Judas komt te liggen, hoogstwaarschijnlijk, ja, dan is het niet best. Als de Heere uiteindelijk terugkomt naar deze wereld, wanneer de wereld zoals wij die nu kennen, eigenlijk op het punt van verdwijnen staat, en wanneer de Heere Jezus als de koning der koningen en de Heere der Heren ook het koningschap over deze wereld aanvaardt, dan zal hij de schapen en de bokken van zich scheiden. Nou, die schapen en die bokken waarover in de evangelie veel gesproken wordt, dat zijn geen individuen, dat zijn volken. Het is namelijk zo, Matteüs 25 vers 33 vind je dat overigens, dat scheiden van die bokken en die schapen, in de toekomst, dat wil zeggen in de grote verdrukking, in de eindtijd, dan spreken de profeten er ook van dat God ook zegt, ik zal Jeruzalem maken tot een bedwelmende schaal voor alle volkeren rondom. En ik zal Jeruzalem maken tot een steen dat ieder die die steen probeert te heffen, die zal zich ook verwonden. En dus in die eindtijd gaat het in de eerste plaats om die gebeurtenissen daar in het Midden-Oosten. En het gaat om hoe die volkeren rondom zich gedragen ten opzichte van Gods oogappel Israël. En daar worden ze ook op afgerekend. Als de Heere terugkomt, dan worden de schapen van de bokken gescheiden. En dan staan de bokken, en dat zijn de volkeren rondom Israël, die ter strijde zijn getrokken tegen Jeruzalem. Dat wil zeggen, hun machthebbers, die worden ter verantwoording geroepen. Goed, even terug naar Johannes 13. Want al die dingen wat daar gebeurt, die discipelen, die zijn helemaal van slag. Die begrijpen er ook helemaal niks van. Die snappen totaal niet waar de Heer het over heeft. En laten we wel zijn, hè? De Heer kon lang niet alle dingen aan ze kwijt. Hij kon lang niet alle dingen vertellen aan hen wat hij op zijn hart had. Want eerst moest de Heer lijden en sterven. En pas wanneer Gods geest uitgestort zou worden, dan zouden ook de discipelen heel veel dingen begrijpen. En dan pas zou de Heer veel van die dingen ook aan hen kwijt kunnen. We lezen bijvoorbeeld in Johannes 16, vers 7, waar de Heer dat ook zegt. Johannes 16, vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En in vers 8, en als die, de geest, gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Enzovoort, enzovoort. Dus Gods geest, eerst moest er de geest uitgestort worden, voordat er, voordat heel veel van deze dingen duidelijk werden. De geest der waarheid. Hij zal, zegt de Heer Jezus, hij zal uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Ook zo'n mooi en belangrijk kenmerk, wat de Heer Jezus hier zegt over de Heilige Geest. De Heilige Geest zal uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En tegenwoordig zien we heel veel zogenaamde manifestaties van wat men zegt, dat is Gods geest. Maar ja, het belangrijkste kenmerk is altijd dat de geest van God altijd de Zoon verheerlijkt. Want hij neemt uit het mijne, zegt de Heer, en hij zal het jullie verkondigen. Maar goed, hier aan de vooravond van die dingen die staan te gebeuren, het lijden en het sterven, Die discipelen die beseften niet dat dat moest gebeuren. Ze begrepen dat niet. En dat is ook logisch, want het menselijk denken komt gewoon in verzet tegen die manier van redeneren. Wij kunnen er niet bij. Wij denken veel eerder, u bent de Christus. Toon u zelf. Laat de wereld zien wie u bent en zet alles recht. Zo zouden wij het doen. Ook de discipelen, die hadden een hele andere voorstelling van de toekomst. Die dachten dat de Heer Jezus Jeruzalem zou binnenrijden. Hij zou daar op de troon van David gaan zitten. En hij zou ze bevrijden van het juk van de Romeinen. En ja, hij zou al die geweldige dingen gaan doen die de profeten voorzegd hadden. Hij zou de vervallen hut van David weer gaan oprichten. Ze beseften niet dat er eerst iets nog veel belangrijkers moest gebeuren. Namelijk dat de Heere de zonde van deze wereld moest wegdragen. Dat hij moest lijden. En dat deze dingen die moesten gebeuren. Maar de discipelen die zagen dat niet. En over die discipelen gesproken. De Heere Jezus die had eigenlijk mannen van allerlei pluimage om zich heen. Waarvan we eigenlijk wel kunnen zeggen dat Petrus samen met Johannes de meest in het oog springende zijn. Verder kunnen we stellen dat het ook allemaal heel verschillende karakters waren. Heel verschillende mensen. Simon Petrus, die de Heere Jezus direct wel als de rot zag. We weten door hoe zo'n diep dal Petrus eerst moest gaan voordat hij die rots kon worden. Het was een sterke, moedige, maar ook een hele impulsieve man. En die eigenlijk de plank toch een aantal keren flink misslaat. En bijvoorbeeld op dat moment dat de Heer Jezus gevangen dreigt te gaan worden. En ja, Petrus is dan de eerste die naar zijn zwaard grijpt en zegt van ja, maar dit laten we niet gebeuren. Daarmee niet beseffend dat hij eigenlijk God op dat moment tegenwerkte. En ja, om maar te zwijgen van dat absolute dieptepunt, dat moment dat de Heer Jezus gevangen is genomen en dat hij voor het Sanhedrin geleid wordt, dat hij veroordeeld wordt en dat de discipelen eigenlijk uiteengeslagen worden en dat iemand tegen hem zegt van ja, maar jij hoort ook bij hem. En dat Petrus tot driemaal toe eigenlijk ontkent dat hij een discipel van de Heer Jezus is. En ja, dat moet wel heel, heel moeilijk zijn geweest. Petrus wordt overigens uiteindelijk geheel later in ere hersteld door de Heer. Hij gaat met al zijn gebrokenheid gaat hij naar de Heere toe. In tegenstelling overigens tot Judas, die verhangt zich. Dat was ook door de profeten voorzegd. Maar met Petrus komt het later allemaal goed. En we komen Petrus met name ook tegen op die Pinksterdag, na de uitstorting van de Heilige Geest, waar hij ook inderdaad als een rots in de branding datgene doet wat de Heer Jezus hem ook eigenlijk bevolen had. En dat is Petrus. Aan de andere kant zien wij daar de persoon van Johannes. Johannes komt heel anders over dan Petrus. Bij Petrus is het constante dadenkracht, constante actie. Maar Johannes lijkt naar buiten toe altijd eigenlijk rustig, kalm. En je krijgt ook sterk de indruk dat hij vooral als een scherp observator eigenlijk de gebeurtenissen om hem heen rond de Heer Jezus voortdurend heel rustig analyseert En daarbij heeft hij ook blijkbaar zijn emoties onder controle. Hij heeft iets koelbloedigs, wat we bij Petrus in ieder geval niet terugvinden. Hoe het ook zij, alle geschriften van Johannes die getuigen ook van een enorme diepgang. En het is misschien ook niet voor niets dat juist aan Johannes al die vreselijke dingen uiteindelijk getoond worden die in de eindtijd in de grote verdrukking staan te gebeuren. Want daar moest je wel een sterke maag voor hebben. En Johannes die kreeg dat allemaal geopenbaard van de Heer. En ja, eigenlijk zijn al die geschriften van Johannes, de dingen die Johannes zegt, de diepgang, ja, dat is eigenlijk alleen maar vergelijkbaar en doet ons ook denken aan de openbaringen die Paulus kreeg van de Heer. En die Paulus ook heeft geopenbaard, heeft bekendgemaakt in zijn late brieven. Maar goed, Johannes die kon er dus ook wat van. Want lees voor de aardigheid, dat gaan we nu niet in zijn geheel doen, maar lees het hoge priesterlijk gebed maar eens. Daar worden hele bijzondere dingen gezegd. Dat moet je eens op je in laten werken. We willen één vers, willen we daar even uitlichten. En dat is Johannes 17, vers 24, waar we lezen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Ja, prachtig toch? Eerst is daar de plaats van het aanliggen bij de Heer Jezus, namelijk aan zijn rechterhand. En dan dat moment dat Johannes zich omdraait naar de Heer Jezus met de vraag van Heere, wie is het die u verraden zal? En dan als het ware aan de boezem komt te liggen. En we lezen dat dat Johannes zich op een gegeven moment natuurlijk omdraait. Kijk, en dat omdraaien dat ging natuurlijk van links en hij draaide naar achteren. En op die manier kwam hij automatisch tegen de borst van de Heer Jezus aan te liggen. Hij keek als het ware op dat moment de Heer Jezus in de ogen en vroeg de Heer van Heere, wie is het? Wie is het? En ook bijzonder dat Johannes hier spreekt over, of de Heer Jezus die hier spreekt van, u hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En ja, dit is toch wel ontzettend mooi om dit zo te lezen. Want waar doet het je aan denken? Waar doet dit hele tafereel, dat aan de rechterhand liggen van de Heer Jezus, het aan de borst liggen van Johannes, waar doet ons dat aan denken? Juist, aan de positie die u en ik hebben mogen ontvangen. Het doet ons denken aan het gezegend zijn met alle geestelijke zegen aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. Efeze 1, vers 3. En hoewel we het niet zo mogen zeggen, lijkt hier in Johannes dit symbolisch als het ware uitgebeeld te worden in de persoon van Johannes. De positie van het lichaam van Christus aan de rechterhand van God. Een symboliek overigens die enkel herkend zal worden door hen die door genade, die rijkdom van genade ook hebben mogen leren kennen. Die ja, ook zijn voortgegaan en de Heer Jezus ook in zijn volheid op als hoofd boven alle dingen hebben mogen leren kennen. Maar ja, het is een enorme, het is een hele mooie symboliek die we hier tegenkomen. Ja, en waar eigenlijk Gods woord begint met de mens Adam. En we eigenlijk gaandeweg zien dat het steeds meer over die andere mens gaat. Die mens met de hoofdletter M. Namelijk de mens Jezus Christus. Dan beseffen we ook dat hij degene is om wie het gaat in de hele schepping. Hij is het middelpunt daarvan. Hij is, zegt Paulus ergens in Efeze, als hoofd gezet boven alle dingen. Boven de dingen die op aarde zijn en boven de dingen die in de hemel zijn. En in die hoedanigheid, zegt Paulus, is hij aan jullie gegeven als hoofd. En zijn wij met hem verbonden tot één lichaam. Een geweldige symboliek hier in Johannes, in bedekte vorm eigenlijk naar voren treedt. Wij zijn immers, om in die symboliek van Johannes te blijven, in Christus geplaatst, die op zijn beurt is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Efeze 1 vers 4, daar willen we even naartoe. Efeze 1 vers 4 spreekt ook, nou laten we maar even beginnen in 3, waar we lezen, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan volgt hier ook dat voor de grondlegging van de wereld, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Waarom en waartoe? Nou, opdat wij heilig, zegt Paulus, en smetteloos, dat is onbeschuldiglijk, voor hem zouden zijn in de liefde. Wij zijn eigenlijk, zegt Paulus, in Christus voor het aangezicht van de Vader gesteld. En ja, dat is geweldig dat we dat ook mogen beseffen. Dat zijn oog voortdurend op ons rust. Dat wij voorbestemd zijn om als mede-erfgenamen met Christus tot lof van zijn heerlijkheid te zijn. Ja, en zo mogen we ook onszelf laten bemoedigen en versterken vanuit Gods woord. En dan mogen we ook weten dat we in het jaar wat voor ons ligt, want ja, dat het over iets meer gaat dan een virus, dat voelen we allemaal wel een beetje aan ons water. Ik denk dat wij de komende jaren rare dingen gaan meemaken. Dingen die waarschijnlijk de opmaat zullen gaan vormen tot die wereld die uiteindelijk in de eindtijd realiteit zal gaan worden. En alleen één ding is daarbij wel heel belangrijk. Dat is dat we ons niet van de wijs laten brengen. Dat wij als het ware moeten elke keer weer moeten proberen. En dat valt soms niet mee. Ook voor mij niet. Maar ik probeer het wel. Om elke keer weer te proberen om de dingen van bovenaf vanuit hemelsperspectief te zien. En te beschouwen. Bepaalde dingen moeten gebeuren. Ook in deze wereld. De Heere Jezus wist ook dat bepaalde dingen moesten gebeuren. Hij wist dat hij verraden moest worden. Hij wist dat hij zijn leven zou moeten gaan afleggen. Zo weten wij ook dat in de eindtijd er dingen, bepaalde dingen moeten gebeuren. Maar eerst, en het belangrijkste is dat misschien wel, is dat in het Midden-Oosten daar zullen wij moeten gaan zien dat de dorre doodsbeenderen van Ezechiël, dat daar weer geest in komt. Er is een land, dat heet Israël. Ik weet dat in dat land Joden wonen. Maar we weten ook dat Israël in zijn huidige staat volledig vertrouwt op zijn militaire slagkracht. Niet op de Heer en niet in het verbond met de Heer staat. Dit moet allemaal nog gebeuren. En de Heer die zal zijn geest op hen uitstorten. En uiteindelijk zullen zij in de toekomst tot het besef komen dat, ja, dat degene die ze overgeleverd hebben, die ze afgewezen hebben, dat dat hun Messias is. En ze zullen dan, ja, er zal dan leven komen. En ze zullen terugkeren naar het land. En wanneer dat gebeurt, dan zullen die dingen samen gaan vallen met de opkomst van het beest en de beestheerschappij. Dus het is ook zaak om in de rust te blijven en ons niet te laten, ja, door alle dingen die om ons heen, ja, dat we niet te snel denken van, jongens, het staat voor de deur, er moeten bepaalde dingen gebeuren. En Israël is de sleutel. Als wij in het Midden-Oosten die beweging zien, ja, dan weten we, nu is het dichtbij. Tot die tijd, ja, mogen we gewoon onszelf elke dag opnieuw bij hem aanbevelen. En ja, mogen we ons laten bemoedigen. We kunnen ons niet laten bemoedigen in de omstandigheden. Daar kunnen we ons niet altijd in verblijden. Maar elke dag mogen we ons laten versterken en bemoedigen in God. En zo mogen wij voorwaarts, ook dit jaar. Tot zover. Amen. We willen samen nog danken. Ja, dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, afgerekend hebt met de gevolgen van de zondeval. Dat hij de zonde van deze wereld heeft weggenomen. En dat we als gelovigen, als kinderen van God, ja, vanuit de volkomen schuldvergeving mogen leven. Elke dag opnieuw. Dank Vader dat we mogen weten dat aan het verlossingswerk nog veel meer rijkdom van genade vastzit. Dat daar ook aan vastzit een geweldige positie en een erfenis. Dat we mogen weten dat wij met Christus, met de verhoogde Heer, samen mogen erven. In die positie aan de rechterhand van God. Aan die zegenrijke positie aan uw rechterhand, mogen we zeggen. En dat we voorbestemd zijn, Vader, om zo uw veelvuldige wijsheid te verkondigen in de ganse schepping. Dingen die wij nu niet kunnen overzien, die we ook lastig kunnen verstaan. Maar we geloven het, Heer, met heel mijn hart. En we mogen erin gaan staan. En ook al schiet ons verstand tekort om u te kunnen volgen in al uw handelingen en in alles wat u doet. We weten één ding, Vader, dat ons leven met Christus verborgen mag zijn in God. En dat we ons elke dag opnieuw mogen laten sterken en verkwikken door uw woord, dat de waarheid is. En dat we elke dag versterkt en bemoedigd mogen worden in God. Niet in de omstandigheden, maar in God. En zo mogen wij voorwaarts gaan. En mogen we u danken, Vader, voor die geweldige rijkdom van genade die u ons in en door de Zoon heeft gegeven. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Wilt u zo ook de komende week maar met ons zijn? Wilt u ons helpen, Heer, om uit genade te leven, om met wijsheid te handelen en het in alle dingen van u te verwachten. Uit genade. Amen.